Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde genade, barmhartigheid en vrede van God den Vader. En van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van den Heiligen Geest. Amen. Kom, zingen wij samen uit Psalm 145, het tweede en het zesde vers. 145 vers 2 en 6. Ik zal, o Heer, dien ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit de roem verbreiden. En uw wonderlijke daan met diep ontzag aandachtig gadeslaan. Elks juichend hart zal uw geducht vermogen, de grote kracht van uw arm verhogen. Ik zal mijn stem met alle lofzang paren, en overal uw grootheid openbaren. En het zesde, de Heer is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in gans heelal geen perk. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. Dat ongeveinsd in het midden der ellende zich naar Gods troon met zijn gebeen blijft wenden. Hij geeft de wens van alle die hem vrezen. Een bede heeft hij nimmer afgewezen. Het tweede en het zesde vers van Psalm 145.
Thank you.
Verder horen wij naar een gedeelte uit het Nieuwe Testament, Handelingen 16, de versen 1 tot en met 15.
En hij kwam te Derbe en Lystra en zie, al daar was een zeker discipel met name Timotheus, zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader, welk een goede getuigenis gegeven werd van de broederen te Lystra en Iconium. Deze wilde Paulus dat met hem zou reizen, en hij nam en besneed hem om der Joden wel, die in die plaatsen waren, want zij kenden allen zijn vader, dat hij een Griek was. En alzo zij de steden doorreisden, gaven zij hun de ordinantiën over, die van de apostelen en de ouderlingen te Jeruzalem goed gevonden waren, om die te onderhouden. De gemeenten dan werden bevestigd in het geloof, en werden dagelijks overvloediger in getal. En als zij Frigië en het land van Galatië doorgereisd hadden, werden zij van den Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. En aan Mysie gekomen zijnde, poogden zij naar Bithynië te reizen, en de Geest deed het hun niet toe. En zij, Mysie voorbij gereisd zijnde, kwamen af tot Troas. En van Paulus werd in de nacht een gezicht gezien. Er was een Macedonisch man staande, die hem bad en zeide, kom over in Macedonië en help ons. Als gij nu dit gezicht gezien had, zo zochten wij terstond naar Macedonië te reizen, besluitende daaruit dat ons de Heere geroepen had om dezelfde het evangelie te verkondigen. Van Troas dan afgevaren zijnde, liepen wij recht naar Samothrace en de volgende dag naar Neapolis en vandaar naar Filippi, welke is de eerste stad van dit deel van Macedonië, een kolonie. En wij onthielden ons in die stad ettelijke dagen. En op de dag des Sabbats gingen wij buiten de stad aan de rivier, waar het gebed placht te geschieden. En nedergezeten zijnde, spraken wij tot de vrouwen die samengekomen waren. En een zekere vrouw met name Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons, welker hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. En als zij gedoopt was, en haar huis, bad zij ons, zeggende, indien gij hebt geoordeeld, dat ik den Heere getrouw ben, zo komt in mijn huis, en blijft er, en zij dwong ons tot zover.
Voordat wij het aangezicht des Heeren zoeken in het gebed, zingen wij het gebed uit Psalm 141, vers 1. Ik roep hier, in angst tot u gevloden, hij haast u tot mijn hulp en red. Hoor naar de stem van mijn gebed, daar ik u aanroep in mijn noden.
Roep hier in angst tot u gevloden.
Laat ons samen bidden. Heere, wij buigen ons ootmoedig aan de voetbank van uw voeten voor u neder en belijden u dat gij onze God zijt. Tot wien zullen we anders heen gaan? U hebt de woorden des eeuwige levens. U hebt onszelf geroepen om te komen luisteren naar de boodschap van verlossing en van genade. Heere, dat voorrecht heb u ons geschonken en we weten niet hoe lang. Want uw woord blijft niet altijd op dezelfde plaats. En uw roepstem hier op aarde duurt niet tot in eeuwigheid. Het is maar een korte tijd dat u tot ons spreekt. En dan gaat uw evangelie weer verder. Totdat het de wereld rondgegaan is. En dan komt u om de oogst in te zamelen. Om alle verlosten tot u in uw eeuwig koninkrijk op te nemen. En die dan achtergebleven is, die is voor eeuwig achtergebleven. O God, wat is het ernstig. We hebben er allemaal zoveel belang bij. En we leven maar één keer. En dat is maar kort. Al zijn we 70 of 80 jaar. Och, wat betekent het als we tegenover die eindeloze eeuwigheid rekenen. Laat ons dan in die welaangename tijd, in die dag van zaligheid, zoeken wat niemand van ons missen kan, om getroost en zalig te leven en te sterven. De vrede met God, de verzoening van onze zonden. Want al hadden we al de schatten van de aarde bij elkaar geraapt en geschraapt. En we hadden geen vrede met God. Wat baat het de mens. Al zou die de hele wereld zijn eigendom kunnen noemen. En we hadden geen plaats in het vaderhuis. We waren vervreemd van God. En van het verbond der verlossing. We kenden en minden Jezus niet. Dan zou het beter geweest zijn dat we nooit geboren geweest waren. Druk het op onze ziel, Heere. Ons leven gaat als een damp voorbij. De duivel die zorgt wel dat we zoveel te doen hebben dat we niet kunnen denken aan het eeuwige koninkrijk. Er is altijd iets wat eerst moet gebeuren in ons leven. En dat zegt u ook. U zegt ook, zoek eerst het koninkrijk Gods. Heren, dat is de strijd in vele leven. Omdat eerst, wat is eerst? Wat zoeken we eerst? Waar zijn we mee bezig? De meeste uren van de dag, soms ook in de nacht. Wanneer we onze ziel afpijnigen om door dit leven te komen. Om alle ongeluk en ongeval te kunnen ontgaan, om rijk te kunnen worden. Om naar ons eigen bestaan te kunnen leven, naar onze denkwijze. Maar o God, maak eens inbreuk. Op al dat verkeerde, al dat aardse, dat wereldse, dat vergankelijke. Breek er eens in met de kracht van uw goddelijke geest. En laat ons eens zien dat, al hebben we duizenden bij elkaar geschraapt, we nog diep, diep ongelukkig zijn als we de vrede met u missen. Als we nog geen borg hebben voor onze schuld. En als straks de dood komt, als ziekte ons overvalt. Als een ongeluk ons treft, dan zonder God en zonder Christus voor Gods rechterstoel te staan, als voor een vreemde, die we in deze wereld niet hebben gekend, naar wie we niet verlangd hebben, die we niet gediend hebben, omdat we niet lief gehad hebben. En dan te horen weg van mij vervloekte, in het eeuwige vuur, o God, red ons. Kom in ons midden met uw heilige geest. Breek u de dichte deuren open. Met de kracht van uw almachtige liefde. Opdat van uw voeten zullen nederknielen. Gena, o God. Gena, hoor hoe een boeteling pleit. Zou er voor u iets te wonderlijk zijn? Zou u het ook onze kinderen willen leren? In de bloeitijd van hun leven, trouwe God, dat ze u vroeg zoeken. Ze zouden u vinden naar uw beloften is. Dat dierbare geloof, dat rijkhalst en uitziet naar dat onvergankelijk goed, afwassing van onze zonde schuld en vervulling met een heilige geest. Wat blijdschap smaakt dan onze ziel, wanneer we voor u knielen in het huis dat gij u hebt gesticht. Heere, laat uw volk vertroost worden door de woorden des levens, want we zijn zwervers op aarde. We hebben hier geen blijvende stad. We begeren het ook niet. Maar we zoeken de toekomende, Heere. Het is ook maar zoeken en tasten. Of we hem vinden mogen die onze ziel lief heeft. Heere, ook de duisternis van ons bestaan wereldzinnen zonderlus, kan de kracht van uw evangelie in ons leven zo bezoedelen. We kunnen zo loom zijn in onze tred naar het eeuwig zalig leven. Ach, schenk u ons de hulp van uw geest. En mocht die ons op onze baan dan ten leidsman strekken. Wil u zich opnieuw over ons nederbuigen, dan zal de zwakke zeggen, ik ben een held. Dan weten we wat we aan u hebben. Dan knielen we neder aan uw voet in het besef. Wie wij zijn, arme, verloren zondaar. Die alleen maar uit genade zalig worden. Heren, gedenk ook aan de bijzondere noden van deze gemeente. Gij kent ook de zieke heren, de ernstig zieke. Ook ditmaal brengen we ze aan uw voeten. Heren, geef gij de uitkomst. Die uitkomst dat het gepijnigd lichaam en de bange ziel tot u in hun nood mag opklimmen. En zeggen, gelijk een het schreeuwt naar de waterstromen. Zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God. Naar de levende God. Want zulke dorsten, dat zult u verzadigen. Met het goed van uw huis. Dat bidden we voor al onze zieken. Voor de oude vandaag, voor de eenzame, voor de rouwdragende. Die leed dragen waar mensen niet van weten. Help ze in hun nood, in hun eenzaamheid, in angst en ouderdom en pijn. Zegen voor ons alle de prediking. Zegen het ook in het bijzonder voor degenen die nog buiten zijn. Die u niet kennen, heren. Die nog voor eigen rekening leven. In het vreselijk gevaar van onverwacht uit het leven te worden weggeraapt. Onverzoend, onbekeerd. Laat er een noodgeschrei tot u in den hemel opgaan. O God, onze ontfermer, hoor ons. Ter oorzake van het geslachte lam, van het bloed der verzoening en der voldoening. Ter oorzake van het kruis wat u op Golgotha geplant hebt, waarop verlorenen mogen zien. En ze zullen behouden worden, om Jezus wil. Amen. Laat ons samen zingen uit Psalm 85, het derde en het vierde vers. 85 vers 3 en 4. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Zijn gunstgenoot van blijde troost en vree. Mits hij niet werelds voor de dwaasheid treedt. Voorwaar. Gods heil is reeds nabij het geslacht het welk hem vreest. En zijn hulp verwacht. Opdat er eer in onze landen woont. En zich al daar op het luisterrijks vertoont. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. De vrede met een kus van het recht gegroet. Dan spruit de trouw uit de aarde blij omhoog. Rechtigheid ziet neer van het hemelboog. Dan zal de Heer ons het goede weer doen zien. Dan zal ons land zijn volle garven bieden. Gerechtigheid gaat voor zijn aangezicht. Hij zet zal om. Maar hij zijn trede richt 3 en 4 van Psalm 85. Geliefde in het woord van God, dat we u deze morgen willen prediken, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte Handelingen 16. Daarvan de versen 13, 14 en 15. En op de dag des Sabbats gingen we buiten de stad aan de rivier, waar het gebed placht te geschieden. En nedergezeten zijnde spraken wij tot de vrouwen die samengekomen waren. En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons, welker hart de Heere heeft geopend, dat ze acht nam op hetgene van Paulus gesproken werd. En als zij gedoopt was, en haar huis, bad ze om, zeggende: indien gij hebt geoordeeld dat ik de Heere getrouw ben, zo komt in mijn huis en blijft er. En ze dwong ons. Het evangelie is in Europa gekomen. Dat is een wonder, want daar in Azië, daar waren nog genoeg omgekeerde mensen. Daar hadden ze ook dominees nodig. Zoals Paulus en Silas en al die anderen die God uitgezonden had. Ja, geliefden, ik heb het onlangs gezegd, ik zeg het weer, Luther zei, het evangelie is als een regenwolk. Hij komt, hij regent uit en hij trekt verder. Genadetijd is tijd. En tijd is beperkt. Tijd is anders dan eeuwigheid. En hoe lang dat God aan ons hart klopt, dat zijn wijsheid. We hebben er geen patent op. Niemand kan zeggen: ik ben nou in de kerk en ik zal onder de waarheid blijven tot aan mijn 80ste jaar. Wie zegt dat? Wie verzekert u dat? Wie kan u zwart op wit geven, naar waarheid, dat u nog lang de waarheid zou kunnen horen? Dat de tijd dat de regen des geestes op u valt, nog zal voortduren tot in lengte vandaag. Staat er op elke bladzij van de Bijbel niet. Haast u om uw levenswil. Zoek de Heer, terwijl hij te vinden is. Roep hem aan, terwijl hij nabij is. God brengt zijn dienstknechten in Europa, gelukkig. Dan mogen wij de nagevolgen nog van smaken. Stel voor dat het evangelie opgehouden was. Daar bij de scheiding tussen Azië en Europa. We zouden nog als wilde Germanen geleefd hebben. Zonder kennis van God. Die eer bewees aan Wodan en Donar en Freya. En we zouden ons vermaakt hebben op de wijze waarop de heidenen zich vermaken. Zonder toekomst, zonder redding, zonder kennis van God, zonder wetenschap van het kruis van Golgotha. En het gevolg daarvan is, die zonder het evangelie geleefd hebben, die zullen zonder het evangelie verloren gaan. God komt in Europa, zei. En waar God zijn bode zendt, daar zal zijn woord niet ledig weerkeren. Dat is tot vertroosting, als we vanmorgen hier in Gods huis gekomen zijn. En we misschien zeggen, ja, daar zit ik nou. Ik ga al 10 jaar naar de kerk, al 20 jaar. Of al 30 jaar, 50 jaar. En ja, eerlijk, ik moet zeggen, God kennen, nee, dat durf ik niet te zeggen. Vrede hebben met God. Nee. Daar kan ik geen ja op zeggen. Wel, dan zegt de Heere vanmorgen voor de zoveelste keer: heden dan. Nou, terwijl je de stem van God hoort, verhard dan je hart. Want de schuld van uw onbekeerlijkheid, laten we dat even vaststellen, die ligt niet bij God. En niet bij het evangelie. Niet al de welmenendheid van de boodschap. U wilt dat misschien wel.
En daarmee verschuilt u zich. Zo handig zijn we wel in de goddeloosheid. In het uitvinden van sluipwegen. Maar het zijn geen eerlijke wegen. Het zijn rechters, het zijn werkelijk sluipwegen. Het is niet de weg waarop u vrede kunt vinden. U zult er toch beschaamd mee uitkomen. Als er hier in uw leven geen tijd komt dat u zegt, o God, nou zie ik het. Nou zie ik, uw armen zijn uitgebreid. Maar ik heb geen lust gehad. Het zit in mij. Ik heb tegen u gezondigd en ik heb gedaan dat kwaad was in uw ogen. Ik zeg, als u daar hier nu toe komt, dan zult u me toch straks toekomen. Maar dan is het te laat. Dan is het te laat. Dan zult u eeuwig zeggen, had ik, had ik, had ik. En u zult met overtuiging in uw ziel verloren gaan. Dat het Gods schuld niet is. Dat u met een verhard hart geleefd hebt. En gestorven bent. En daarom span u een weinig in. Om de boodschap van God te mogen indrinken. Gelijk de droge aarde, de regen die van de hemel gaat. En laat dat wonder wat God toen deed. Daarbij vrouwen die samengekomen waren. Aan de oever van waarschijnlijk de rivier de Ganges. Om hun goddienstigheden te vervullen. Om te doen wat zij meende dat ze moesten doen. Om God tevreden te stellen. Want immers dat is toch altijd onze godsdienst. Zonder de ware God en de ware godsdienst. Dan zijn we toch altijd bezig om uit onszelf op te klimmen tot God. Op welke wijze ook. Op puur heidense wijze door het brengen van afgoden offers. Of op schijnbaar christelijke wijze. Om te zeggen, nou heren, wat verwacht u nog meer van me? U bent toch naar de kerk gekomen? Wat kan ik er tenslotte meer aan doen? Als je getroffen wordt door het eeuwige evangelie, dat is tenslotte niet jouw verdienste. Ja, dat is waarachtig waar. Maar als je dat evangelie niet aanvaardt, is het wel jouw zonde. Onthoud dat goed. Dat is de keerzijde van de medaille. Genade is Gods werk. Genade is genade. Daar komt geen enkel fatsoen, of daar komt geen enkel werk van de mensen bij. Vrije genade. Maar verloren gaan, dat is schuld. Van voor tot achter. Denk dat wel. Laat nou uw ziel tussen die twee polen vandaag een uitweg zoeken. Dat u zegt, Heer, nou zie ik het. Als ik zo blijf leven, dan ben ik verloren. Maar o God, daar is toch bij uw genade altijd geweest. En daarom wordt hier met beving recht kinderlijk gevrijd. Daar is de opening. Daar is de weg. Uit de ellende naar de verlossing. De weg tot God. Paulus is vanmorgen ook tot u gekomen. Datzelfde woord dat hij daar gebracht heeft, samen met Silas, dat is nog van evenveel kracht, want God blijft dezelfde, gisteren en eeuwen en morgen en tot in alle eeuwigheid. En zijn woord houdt stand in eeuwigheid. En het zal geen duimbreed wijken. Geen duimbreed. Het wordt de rots waarop je uw huis bouwt, of het wordt de steen waaraan ge u voor eeuwig zal stoten. Denk erom. God gaat geen stap opzij. En hij neemt van zijn woord niets terug. Laat het voor u vanmorgen een rot zijn. De vaste rot van uw behoud. Om er uw hoop op te bouwen zoals daar. In de dagen toen Paulus en Silas het evangelie voor het eerst in Europa preekten. God heeft ze daar naartoe gestuurd. Staat dat ze van plan waren om naar andere plaatsen te gaan. Ja, dat gebeurt maar zo. De mens overdenkt zijn weg. God leidt zijn leven. Van Tro was afgevaren zijn, de rechter zou moeten razen. Oh nee, daarvoor. Daarvoor staat het. In vers 6. En als ze Phrygië en het land van Galatië doorgereisd hadden, werden ze van de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. En naar Mysië gekomen zijnde, poogden zij naar Bithynië te reizen. En de Geest liet het hun niet toe. En dan komen ze eindelijk in Europa. Ik zei straks, waarom toch? Waarom toch? Wel, God had ook gedachten des vredes over ons. Er moesten ook in Terneuzen nog mensen tot God bekeerd worden. Een deel van die triomferende kerk die leefde hier nog in de nacht van de zonde. Daarom heeft God verhinderd dat deze knechten van God verder zouden preken in het land waar ze tot nu toe gesproken hadden. Ze moesten naar Europa komen. En dan komen ze daar en ze reizen van de ene plek naar de andere. En eindelijk komen ze in een zeer voorname stad, Filippi. De eerste stad, dat betekent de voornaamste stad in dat deel van Macedonië. Een kolonie. Een stad die bevoorrecht was door de toenmalige Romeinse keizer. Het burgerrecht verkregen had. En als het ware in het grote Romeinse Rijk een ereplaats verworven. Vanwege alle bedrijvigheden en handel en belasting die daar ten goede van de keizer gegeven werd. Een voorname stad. Maar, zoals dat gaat in voorname steden, ook een goddeloze stad. Ook daar waren altaren in menigte. Want een mens kan immers niet zonder God. Geen mens. Geen heiden kan zonder God. Alleen dit is het ongelukkige. Ze zoeken altijd een God daar waar die niet te vinden is. En ze maken een God naar hun eigen gedachten. En daar knielen ze zich voor neer. Dat is al oud. Dat is al oud. Trouwens, dat is ons aller bestaan. Want we zijn van Gods geslacht. We kunnen onze adel niet verloochenen. Geen mens heeft genoeg aan hetgeen wat van de wereld is. We hebben een ziel. We zijn geen beest die alleen maar gras eet, zijn maag vol stopt en dan verder maar ziet. God zal zorgen dat niemand genoeg heeft aan iets buiten God. En dat is een voorrecht hoor. Dat is op zichzelf een voorrecht. Dat we geen redeloze dieren geworden zijn. Dat we kunnen denken. Al is dan alles wat in ons is bezoedeld. Dat is waar, door de zonde aangetast. En we daar zoeken waar het niet te vinden is. Maar nu komt God ons te hulp. Nu brengt hij ons boodschappers van blijde tijding. Nu laat hij ons opnieuw zijn waarheid voeren. En hoe langer? Hoe langer? En het is een boodschap waar de engelen verwonderd naar luisteren. Wij ook. Zijn we vanmorgen echt samengekomen? Om Gods stem te horen. Om Gods boodschap te horen. Hebben we daarom gebeden? Hebben we ons daarop voorbereid? Het is een gebeurtenis. Het is een gebeurtenis die beslist over eeuwig wel of eeuwig wee. Die boodschap die laat God brengen. Daar en hier. Een paar dagen hebben ze al door die stad gelopen. Ja. Luther heeft gezegd. God behandelt de mens niet als een aap. Die alles in zijn poten geduwd moet krijgen. Nee. God heeft een opdracht gegeven. Door middel van dat gezicht. Een Macedonisch man, die zegt, kom over en help ons. Dat moet genoeg zijn voor de boodschappers, om te gaan waar God ze wijst. En dan komen ze daar. En dan moeten ze als mensen, moeten ze gaan zoeken. Zielen zoeken. Zielen vangen. Het vis net uitspreiden in de volkerenzee. Dat is de verantwoordelijkheid van de prediker. De prediker. Paulus en Silas, ze zijn geroepen om de boodschap te brengen. Maar waar? En hoe? En tot wie? Daarmee zijn ze bezig. Een paar dagen lang. We kunnen het ons voorstellen. Dan kom je in zo'n vreemde stad. Er is geen kerk. Er is geen gemeente der gelovigen. En dan ga je zoeken. Ja, allemaal mensen. Zwart of rood of bruin of geel. Van welke volksstammen dan ook. Ja, hoe moet je daar nou beginnen? Daar zitten een groepje mannen bij elkaar. Maar je merkt het al gauw. Daar zitten ze de bier te drinken en te zwetsen. Moet je meestal niet zijn. Ze lachen wel. En ze roepen, oh, wat doet die? Maar ze zijn al half zat voordat je met hen gaat praten. 20 liter bier drommen zitten ze met de 3, 4, 5 leeg te drinken achter elkaar. 20, 30, 50 mensen op de bierplekken. Nee, dat ze zelfs geen klanken meer kunnen onderscheiden. Dan maar verder gaan naar de tempels. Daar zijn er ook nogal wat. De tempels van de afgoden. Daar is het ook moeilijk. Daar hebben ze hun eigen godsdienst. En ze geloven er. En ze kleven er al vast. Ze hebben ook niets anders nodig. Dan komen ze bij de kant van de stad. Ik denk dat ze tegen elkaar gezegd hebben. Wat moeten we nou in godsnaam hier nog vertellen? Wie wil ons nou horen? Nou lopen we al een paar dagen door die stad te dwalen. En waar blijft nou die Macedonische man? Sommige mensen denken als je zendingswerk gaat doen. Dat er tientallen mensen op je staan te wachten. En zeggen, kom, vertel ons toch het evangelie. Vertel ons van de weg der behoudenis. Nee hoor, zo gaat het echt niet. Je hebt nogal eens wat dagen nodig om een vaststrapplek te krijgen. Zoals de Afrikaan dat zei. Om ergens te gaan staan of te gaan zitten. Zodat je gehoor krijgt. Dus eindelijk kwamen ze bij de oever van de rivier terecht. Daar waar de mensen hun kleren gingen wassen. Waar ze hun drinkwater haalden. En waar ook Joodse mensen samenkwamen om hun rituele wassingen te kunnen verrichten. En werkelijk, daar zien ze een paar vrouwen. Daar zitten een paar vrouwen, zoals ik zei, die mannen hebben meestal wat anders te doen. Want als je gaat zending bedrijven, dan komen altijd eerst de vrouwen en de kinderen. Soms dan ben je al maanden bezig voordat de eerste mannen binnenkomen. De vrouwen, ik kan het me levendig voorstellen, die zitten daar bij de rivier. Ze hebben misschien net hun ritueel volbracht. Het waren Joodse vrouwen. Ze kenden dus enigermate de dienst van God, maar nog op de oud-testamentische wijze. Maar er was dan toch in ieder geval een bepaalde kennis die God aan hen toebetrouwd had. Maar we weten hoe dat het was in de dagen van de Heer Jezus en kort daarna. Ze hebben van die dienst van God een grote puinhoop gemaakt. Die heerlijke dienst van God, waar wel in de schaduwen, maar dan toch waarachtig, het lam Gods werd aangewezen. De zondebok, het schuldoffer, dat hadden ze gemaakt tot zoals het maar altijd gaat. Als een mens godsdienst bedrijft zonder de Heilige Geest. Als een afbetalingssysteem voor hun zonde aan God. De offers die ze brachten was een betaling van de mens. Heer, als we dit nou doen voor u, dan zal u dat andere wel terugdoen dat we van u begeren. Natuurlijk puur heidendienst. Afgodendienst. Die vrouwen waren er ook mee bezig. Wat ze in haar hart gedacht hebben en hoe ze bezig geweest waren, het wordt ons niet precies omschreven. Maar u kunt er zeker van zijn dat het zo geweest is. Ze dienden God, staat er. Jawel, dat doen de heidenen ook. Ze dienen God. Maar niet op een wijze die enig voordeel brengt voor hun eigen ziel en enige eer toebrengt aan God. Want de godsdienst van de heidenen is voor alle gemeen iets geven om er beter van te worden. De godsdienst van de heidenen kent geen liefde. En
elke godsdienst, ook christelijke godsdienst, zonder de liefde tot God, is niets anders dan afgodendienst. Onthoud dat. Onthoud het. De ware dienst van God heeft als een hart in zich, een kloppend hart, een liefdehart. Waar de liefde ontbreekt, trouwens staat duidelijk in de Bijbel. Al had je een geloof, dat je bergen kon verzetten, en je had de liefde niet. Al wist je alles uit je hoofd, van Genesis tot Openbaring, zomaar op te zeggen. En je had de liefde niet. Dan is er geen verbinding aan de God van de godsdienst. Dan blijft er alleen maar buitenkant over. Ten diepste afgodendienst. Wij die zo graag zeggen. Ja, een natuurlijk mens is blind hoor. Een natuurlijk mens kan niks. Ja, maar dat is het juist. Dat is het juist. Maar dat. Dat bekent ge ten diepste niet. Daar voelt u de pijn niet van. Daar beleeft u de verschrikking niet van. Dan zou u ermee een hoekje kruipen. Dan zou u zeggen, oh God, mijn godsdienst is ijdel. Is ijdel. Ik ben een dochter van de bloedzuiger. Geef, 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 geef. Maar ik heb nooit uw eer op het oog. Omdat ik u ten diepste niet ken. En niet lief heb. Maar dat is toch wel wat de Bijbel zegt hoor. Geliefde, daar is verlossing. Daar is verlossing voor mensen die een godsdienst beleiden, ervaren zonder Jezus. Daar is verlossing. Kijk maar, diezelfde God leeft nog. Hij stuurt zijn dienstknechten uit. Daar waar vrouwen, onbetekenende vrouwen, daar aan de kant van de gangers hun eigen godsdienst plegen. Ja, zult u zeggen, maar was die Lydia dan niet, want ze kwam tenslotte aan de overkant van die grote sloot vandaan. Ze kwam uit Thyatire, daar was het evangelie wel gebracht. Daar wisten ze wel van de verlossing die in Christus is. Was ze dan al niet reeds een godsdienstige vrouw? Er staat er toch dat ze God diende? Ja, dat wel waar. Dat staat ook duidelijk in de Bijbel, maar er staat even verder dat God der hart opende. Dus wat betekent dat? Als God een hart opent, dan opent hij een gesloten hart. Want God wil alleen de eer hebben van zijn eigen werk. Er is geen sterveling die zijn hart op een kiertje open kan maken en dan zeggen, nou kijk eens Heer, ik ben ermee begonnen, nou moet u ermee verder gaan. Ik ben onder de indruk van de waarheid gekomen, nou heb ik toch mijn hart voor u opengesteld en dan moet u toch de reis doen, hè? Ik weet wel, zo'n godsdienst is er. Wordt geproclameerd, maar dat is niet de godsdienst van de Bijbel. Dat is ook niet de godsdienst van de verlossing. Zulke mensen blijven altijd bezig in het werkverbond, in het verbroken werkverbond. En dan hopen ze maar dat de Heere, nou ja, ze zijn al tot 6, tot 7, tot 8 gevorderd. Dan hopen ze maar dat de Heere dat als voldoende zullen aanmerken. Want tenslotte kun je toch niet meer doen als je best is, nietwaar? Ja, maar daar ga je wel mee verloren hoor. Want wat binnenkomt, dat is alleen een 10. Een ronde 10. Dat komt alleen binnen. Een volmaakt werk. En daar kom je nooit aan toe. Zonder dat evangelie wat Paulus en Silas gepreekt hebben. Zonder het kruis van Christus. Zonder de verlosser, daar zal God borg voor staan. Als dat waar was, dan behoefde er geen kruis op vol Golgotha geweest te zijn. Dan had Jezus in de hemel kunnen blijven. Dan had hij een helpende hand kunnen bieden. En zeggen, vanuit een hemel zal ik je een ankertouw toegooien. Grijpen dan, dan zal ik je optrekken. Dan had hij niet naar de aarde behoeven te komen. Een vloek te worden. Aan het kruis van God verlaten te worden. Als er een andere weg zou zijn. God heeft zijn dienstknechten gezonden. Die preken het evangelie. Die preken de inhoud van hetgeen ze uiterlijk wel wisten. Hadden kunnen weten althans. Maar wat in hun leven een volkomen verworde godsdienst geworden was. En gaat dat ook dikwijls niet bij ons. Dan zeggen ze, ja, ik weet er alles van. Dacht je dat ik niet weet hoe dat er gepreekt moest worden? En dacht je dat ik niet weet hoe God zijn volk bekeert? Ik heb het al 10 keer gehoord, al veel meer. Nee, ik weet precies, dan gebeurt er dit, en dan gebeurt er dat, en dan gebeurt er dat, en dan gebeurt er dat. Ja. Ja, Lydia, die had ook al lang van die waarheid geweten. Ze diende God. Maar haar hart was gesloten. Haar hart was gesloten. En ik gebruik het niet als een dooddoener. Je weet wel, dat vind ik verschrikkelijk. Woorden waar geen drang meer achter staat. Maar er moet een wonder in het mensenleven gebeuren. En dat zeg ik niet om op je stoel te gaan zitten en zeggen, ja, dominee, dat hebben we altijd al gehoord. Een wonder moet er dan een mens gebeuren. En dan kan je verder slapen. Nee, zo bedoel ik het waarachtig niet. Maar ik bedoel het in waarheid, zoals het is. Dan moet een tijd in ons leven komen, van u en ik. Al zijn we als Lydia, die God diende, die de waarheid verstaan, zoals we meen. Dat ons gesloten hart geopend wordt. Daarom hebben we gebeden straks, toen de dienst begon. Of God gesloten harten wilde openen. Dat is Gods privilege. Maar, en ik heb het vroeger al gezegd, dat komt niet als een sneeuwvlok uit de hemel vallen. Nee, dat werkt God, hier heb je het voorbeeld, door de prediking van zijn knecht. Door de prediking van zijn knecht. Als Paulus en Silas daar niet gekomen waren, had het niet gebeurd. God werkt middelen. Dat deed hij toen, dat doet hij nu ook. Als ik u Jezus Christus spreekt, dan ben ik het niet. Maar dan is het God zelf, die aan de deur van uw hart staat. Die roept, die nodigt, die eist, die smeekt. Laat u, o laat u met God verzoenen. Zo zaten die vrouwen daar. Hoeveel, ik weet niet. Maar dit weet ik en dat staat in de Bijbel, dat is waar. Zij hoorden. Ons, dat is er maar bijgezet ter verduidelijking, maar dat staat niet eens in de grondtekst. Er staat alleen dat Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira, die God diende, hoorde, staat er eigenlijk. Punt. Hoorde. Ze heeft al dikwijls gehoord. Maar wat ze nu hoort, dat hoort ze met haar hart. Dat beweegt ze, dat doet ze iets, dat keert ze om. Ze hoort. God opende haar hart. Ze nam acht op hetgeen van Paulus gesproken werd. En meer staat er niet. Nou ja, dan moet je er zeker maar naar raaien wat er door Paulus gesproken is. Nee, daar hoef je niet naar te raaien. Paulus zelf heeft gezegd, ik heb niets voorgenomen te weten onder u te spreken. Dan Jezus Christus. En die gekruist. Dat was het. Dat heeft hij toen ook gedaan. Dat kan hij eerlijk voor God en voor de mensen zeggen. Ik heb niet met woorden van menselijke wijze. Met veel omhaal en veel praatjes. Maar ik ben recht op het kruis afgestevend. Ik heb Jezus Christus gekruist. Maar daar is toch geen plaats voor in het hart van de mens. Nee, dat is er ook niet. Dat heb je volkomen gelijk. Een dode kan niet horen. Maar weet je wat nou het wonder is? Dat God, wanneer die stem van Jezus gehoord wordt, want dat staat ook in de Bijbel, de doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die hem gehoord hebben, die zullen leven. Nou, dat is nou het wonder. Wat God nou ook vanmorgen doen wil. De doden horen de stem van de Zoon van God. En wat roept dan die stem van die Zoon van God? Ach, dat kan je in 2 woorden samenvatten. Ik voor u. Dat gij anders de eeuwige dood moest sterven. Dat roept die Zoon van God. Dat is het evangelie van het kruis. Dat is de stem van de Zoon van God. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Omdat wij, die de blik naar die koperen slang, die verhoogde koperen slang staan in het midden van de woestijn van ons leven. Opdat wij, zegt hij, door het zien op die slang, door het geloof in hem, van de last van onze zonde bevrijd, en eeuwige vrede met God zouden ontvangen. Dat is toen gebeurd. Dat hoeft er verder niet bij te staan. Want elk mens die tot God bekeerd wordt, wordt door deze weg bekeerd. Daar is geen andere weg. Daar is geen andere weg. Oh, ik smeek het u, luister toch. Daar is geen andere weg. Als je hoop buiten Jezus bouwt, kom je voor eeuwig op. Echt waar. Dat zegt de Bijbel op elke bladzijde. Daar is maar één weg. Als je zalig kon worden door je schuldbelijdenis, door je tranen, door je levensverandering, door je nauwgezet wandelen in de inzettingen des Heer, dan is Christus te vergeefs gestorven. Dan is toch de zaligheid uit de mens. Dan kan je straks niet zingen door u alleen. Alleen om het eeuwige welbehagen. Geliefde, het is een heerlijk evangelie. Voor een uitgeklede, afgematte, aan het eind gekomen zondaar. Die zeggen, Heer, ik heb alles gedaan wat in mijn vermogen was. Dan zegt God, dat is net te kort. Dat is net te kort. Je bent aan de grens gekomen, maar de rivier kom je niet door. Er is een ander voor nodig. Gelooft u dat, geliefde? Vers dat uw hart tot gebeden, tot sterke roepen en tranen, om van God te mogen verkrijgen. Is dat de nood van uw ziel? Wat je zelf niet maken kunt. God heeft het aan deze vrouw gegeven. Zij nam 8 die in dienst geweest zijn. Jongens, mannen, jullie weten het wel, hè. Daar staat de hele troep een beetje door elkaar te draaien en te sufferen en te praten en te lachen. En dan komt het commando. Hé! Acht! En dan vlieg je allemaal recht overeind op je plaats, zoals het behoort. Aandacht. Wat gaat er gebeuren? Rechts, links, vooruit, achteruit, in de looppas, draven, in de oorlog, naar het front. Nou, God zet ze stil. God zegt, geef 8. En daar staat ze. Dan luistert ze, zo is ze nog nooit geluisterd. Dan komt de boodschap uit de mond van Paulus en Silas. Het lam dat geslacht is. Niet door je werken, niet door je tranen, niet door je godsdienstigheid. De gerechtigheid is in hem. Hij heeft zich doodgeliefd. Hij in mijn plaats, daar ik anders de eeuwige dood moest sterven, heb je er 8 op gegeven. Sta je ervoor in de houding. Is dat al je aandacht, je zielaandacht, waardig? Ze nam 8 op hetgeen van Paulus gesproken werd. Het ging erin. Als water in een dorstige aarde. Ze geloofde. Ja, dat wordt dat zomaar allemaal op één dag. Ze geloofde. En als Paulus en Silas verder gesproken hebben over de heilige doop als het teken van de afwassing der zonde, dan zegt ze, doop ook mij. Doop ook mij. En zo er kinderen in haar huis geweest zijn, staat er niet bij. Zo het bediendes waren in de purperwinkel, staat er niet bij, ik weet het niet. Was de man ook intussen gekomen? Ik weet het allemaal niet, het staat er niet bij, je kan maar raak fantaseren. Maar dat weet ik wel, zij met haar huis, en wie dan ook in haar huis waren, bij u weet ik het wel, u moet het ook weten, wie er in uw huis is, uw vrouw, uw kinderen, uw man, uw vader, uw moeder, uw bediendes, over welke gezeggenschap hebt. Als die genade in uw leven gekomen is, als die zee van Gods liefde in uw harten is uitgestort, eer zouden de stenen spreken, dan dat mensen die Jezus gevonden hebben, die door hem gevonden zijn, zouden kunnen zwijgen. Dan gaat kracht van hem, dan komen ze. En dan zeggen ze, ja, wij ook, wij ook. Wij ook, mogen we ook komen. En Paulus en Silas zeggen, kniel maar neer. Hier is water, opdat je zonden worden afgewassen. En als ze gedoopt was en haar huis, bad zij ons, zeggende, indien gij hebt geoordeeld, hoort u wel? Ze ging er geen reclame lopen met haar bekering. Ze zei niet, mensen, je moet allemaal naar mij komen, want ik weet het. Nee, ze zei, indien gij hebt geoordeeld, indien het Paulus en Silas, naar het woord dat gij gesproken hebt, waarheid is, wat ik u vertel. Indien het zo is, dat ik ten Heere getrouw ben, Zo kom in mijn huis. En blijf er. En ze dwong ons. Daarvan nog een paar woorden. Nadat we gezongen hebben. Uit Psalm 66. En daarvan het 8e vers. Kom luister toe gij godsgezinde. Gij die den Heer van harte vreest. Hoort wat mij God deed ondervinden. Wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Ik sloeg heilbegeerig de oog naar boven. Ik riep den Heer ootmoedig aan. Ik mocht met mond en hart hem loven. Hem die alleen mij bij kon staan. Het 8e vers van Psalm 66. Lieven, over preek hebben we al gehoord. Hoeveel onderwijs hebben we al ontvangen. We weten zoveel meer dan Lydia. We hebben het op moederschool al geleerd. Althans, de meeste van ons. En nog regent het. En nog regent het. En nog laat God datzelfde evangelie verkondigen, wat hij misschien uw grootvader, uw overgrootvader, al heeft laten horen. En wat is daarop uw antwoord? Is het niet beschamend dat deze mensen die er zo weinig van wisten, die verdoold waren in wat oppervlakkige godsdienstigheid, waarvan de kern allang aan hen voorbij gegaan was, onder de preek van Paulus en Silas, zich tot God bekeren. Hoorde met een horen van het hart. Niet hoorde de boodschap, maar de boodschap tot mij. Niet gingen discussiëren of dat de dominee er vanmorgen bij was of niet zoveel van terecht bracht. Maar die zei, ik sprak tot mijn ziel. Doorziet gij uw lot, hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God. Die met zichzelf te doen kregen tussen God en hun ziel. Die zeiden, nou heb ik het altijd geweten. En ik heb het nooit gezien. Ik heb het nooit gezien. Ik heb de kern van de zaak. Niet in mijn hart. De liefde tot God. Die van God komt. Wel nu. Meent u dat echt? bent u vanmorgen tot de ontdekking gekomen dat het geestelijk enthousiasme en de hartelijke verbondenheid die hier geopenbaard werd aan de dienstknechten van de Heer, niet waren zelf ook zondaren, bewijst ze geen eer alsof het gekroonde koningen waren. Het zijn nederige dienstknechten die ook maar iets overgeven dat ze zelf ontvangen hebben. Gode alleen de eer. Trouwens, dan zult u van harte toestemmen als het evangelie u vastgrijpt. En als die boodschap in uw ziel is binnengedrongen, die Lydia's hart bekeerde, ook uw godsdienstige hart, dan zult u zeggen, ik heb het nog nooit zo gehoord. Ik heb het nooit begrepen. En u zult er onderweg smelten aan de voeten des Heren. U zult uitroepen, Heere, gaat uit van mij. Want ik ben een zondig mens. U zult het bekennen. Ik heb tegen u. U alleen overtreden. Gezondigd. En ik heb gedaan. Dat kwaad was. In uw ogen. Uw kritiek. Zal met één veeg voorbij zijn. En uw schuld zal open en bloot staan. Voor God met wie we te doen hebben. Maar ook uw hart zal zich tot God opheffen, tot God in de hemel. Dat is al een smeking en een geween. Een gebed, waardoor het evangelie, door het evangelie geleerd wordt. Ook uit uw ziel opstijgen. Door twee dingen, die altijd samengaan. O God, wat zijt u goed, tegenover een zondaar. Dat gaat altijd samen. Dat gaat altijd samen. Zondaar zijn zonder kennis van God is van nulligheid der waarde. Zelfbedrog. Maar zondaar zijn in verband met Gods evangelie. Laat ik het concreter zeggen. Zondaar zijn. Die ziet dat u Gods zoon doorstoken hebt. Dat u het was. Die met uw rietstaf. Hem de doorne kroon dieper in zijn ziel dreef. Dat is zonder kennis. Dan heb je geen been meer om op te staan. Dan val je plat voor God. Dan zeg je, o God, nou zie ik het. Gena om Christus wel. Dan krijg je hem lief. Met de liefde die wonderlijk is, zegt de Bijbel, dan de liefde der vrouw. Dan zeg je, blijf in mijn huis. Blijf voor altijd. Kom, luister toe, gij godsgezinde. Gij die de Heer van harte vreest. En ik zal u vertellen wat God aan mijn ziel gedaan. Ik was uitgeteerd. Doch gij zag op mijn heder. Keer mijn ziel. Tot uw rust te weder. Ge zijt verlost. God heeft u wel gedaan. Dat is genade. In elke trap komt hetzelfde voor. Dat u pas in de leerschool van Jezus bent. Of dat u een gevorderde bent in de kennis van Jezus Christus. Het heeft allemaal precies dezelfde eigenschappen. Verwondering over God. En verfoeiing van uzelf. Je kunt er uzelf niet toe opdraaien. Je kunt met uw natuurlijk leven, met natuurlijke wilskracht. Dat is zeker waar. Dat geef ik u van harte toe. Het hoeft ook niet hoor. Het hoeft ook niet. U hoeft enkel maar te luisteren. Deze zei ook. Ze hoort. Ze hoort. Met een overgegeven gemoed. En als u zegt, ja, dat markeert het nou anders. Zeg ik nou. Nou, alles wat u ontbreekt. Dat schenk ik zo gij smijt. Mild en overvloedig. Dat is de weg. Dat is de weg. Het is erg als u zegt. Zo'n horend oor heb ik niet. Maar dan zeg ik, er is medicijn bij hem voor alle kwalen. Want het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt van alles om. Dat maakt ook dove harten, dove oren weer open. En dat maakt harde harten zacht. Alleen dat bloed, hoor. Er is geen andere weg tot verlossing. Elke andere weg loopt dood. Kunt u zeker van zijn. Dit is de enigste weg. Jezus zegt, ik ben de weg. En hij zal ervoor zorgen dat je niet door een achterpaadje in de hemel kan komen. Want die zalig worden, die zullen eeuwig zingen van Gods goede tienen. Hoort u daar ook bij? Moet u weten, hoor. Dat moet u in uw ziel weten. Reis niet op een niet ondertekend reisbiljet. Want ze zullen u vangen. En u wordt uit de trein des levens uitgezet. Voordat u het station bereikt hebt. Wees er zeker van. God zal er nauwkeurig op toezien. Wel nu. In het kruis van Golgotha dat Paulus verkondigd heeft. Is vrede en gerechtigheid. Is een geopende toegang. Een vrij kaartje. Naar het eeuwig zalig leven. Wie heeft de lust om de Heere te vrezen? Wie heeft onder dit evangelie van Paulus en Silas, dat ze daar aan Lydia en de haren verkondigd hebben, lust om te breken met uw bestaan, met uw ijdele godsdienst, om eindelijk eens een keer de schuld te eigenen en te zeggen, Heer, ik ben godsdienstig, maar zonder God. Ik ben menigmaal bevreesd, maar het is niet een vreze die me naar u brengt. Ik heb het van jongs af geweten, maar ik heb er nog nooit iets van verstaan. Ik heb u gezien in de traliën van uw woord, door de traliën. Maar er ging geen bekoring van u uit. Beweent het voor God. Beweent het met hete tranen. Die het veranderen kan, als God alleen. Breek met de zon, waarvan ge weet dat ze u als een kleed omringen en hoort het woord van God. Jongens en meisjes, dit was er in ieder geval bij Lydia en, degene die bij haar waren. Ze kwamen samen aan de oever van de rivier. Ze waren bezig met de dingen van Gods koninkrijk. Ze zochten verkeerd, dat is waar. Maar ze waren ermee bezig. En daar kwam het evangelie binnen. Waar zoeken jullie het, jongens en meisjes? Waar was je gisteravond? Waar ben je mee bezig geweest als een voorbereiding voor de zondag? Drukt het je nooit dat je zonder God in de wereld bent? Doet het nooit geen pijn als je hoort dat God tot hiertoe altijd voor je was? Je was gezond. Je bent geslaagd voor het examen. Misschien ook wel gezakt, kan ook een zegen zijn. Dat die Heere weer bij hem, naar hem terugtrekt en zegt, je hebt het dit jaar zonder mij gedaan, doet het volgend jaar eens met mij. Dan ben je slaag. Kan ook een zegen zijn. Niet alle voorspoed is voor ons. En niet alle tegenspoed is tegen ons. Tegenovergesteld is meestal wel. Meestal is het het kruis. Ook soms in het natuurlijke. Dat ons doet denken, waarom leef ik? Waarom ben ik op de aarde? Waarvoor span ik me het meeste in? De boodschap is er nog. Nog wel. Hoe lang, God weet het. Maar nu is het, heden dan. Als u zijn stem hoort. Kom, breng er eens aan. Neemt het mee naar huis. Het is meer waard dan het fijnste goud op aard. Om de verlosser te kennen. De weg waarin God zondaren met hemzelf verzoend. Is de moeite waard. En die hem vroeg zoeken. Die hem voor andere dingen zoeken. Die hem eerst zoeken. Die zullen hem vinden. En wees maar niet bang. Dat ik je door de wet naar het evangelie wil sturen. Dat ik je door Mozes bij Christus wil brengen. Ach nee, geliefde. Als je God gezocht hebt. Je hebt hem luisterlijk gezocht. Je hebt hem met tranen gezocht. Je hebt hem wenende gezocht. Over je niet zoeken uit vorige dagen. En hij laat zich vinden. Dan zal je niet zeggen, zie je wel, dat heb ik gedaan. Ik heb zo ijverig gebeden en zo hartelijk gezocht. Dan zal je zeggen, o God. Gij hebt mij gevonden. Terwijl ik met mezelf bezig was. Want de beste van onze natuurlijke godsdienstigheid is eigen dienst. Terwijl ik daar aan de kant zat, op een verkeerde wijze, te bidden, te offeren, de plichten van de wetten te volbrengen. En u hebt me eruit gehaald. Het was door u. Het was om Jezus wel. Het was door zijn bloed, door zijn kruis, door zijn offer, dat u mijn hart voor u gewonnen hebt. En nu is het. Weg wereld, weg schatten. Ge kunt niet te bevatten. Hoe rijk dat ik ben. Want ik heb alles verloren. Mijn hele godsdienst van nul en geen waarde. Maar ik heb Jezus verkoren. Wiens eigen ik ben. Amen. Heere, maak u hongerige en dorstige naar die gerechtigheid. Maak het door deze preek, door dat ontzaglijk voorrecht, dat u daar schonk onder de bediening van uw woord. Zij en haar huis, de gemeenschap der heiligen, beginsel van het eeuwig zalig leven, samengezongen, God heb ik lief. Want die getrouwe Heer hoort ook mijn stem, mijn smekingen en mijn klagen. Daarom zal ik hem aanroepen, al mijn dagen. Heere, laat dat de vrucht zijn in het hart van onze kinderen, van onze jongens en van onze meisjes, van ouderen en ouden die u niet kennen. Zoals Lydia en de haren u niet kennen. Maar het is veranderd. Op één dag is het alles veranderd. Heere, ge zij dezelfde. Gisteren en heden. En tot in eeuwigheid. Zegen dan anderen. Maar zegen ook ons. Om Jezus wel. Amen. De slotzang der gemeente is uit Psalm 46, het eerste vers. 46 vers 1, God is een toevlucht voor de zijnen. Hun sterk dat zij door droefheid kwijt. Ze werden steeds hun hulp gewaar in zielsbenauwdheid en gevaar. Die zal geen vrees ons doen bezwijken. Schoon de aard uit haar plaats mocht wijken. Schoon het hoogst gebergd uit zijne stee verzet werd. In het hart der zee. 46 vers 1. Geliefde, ga nu heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.